Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Ja, goedemorgen. Het is bij ons goedemorgen. Welkom bij de Kamer van Klok, de podcast van de Volkskrant, waarin we wekelijks evalueren al het Haagse nieuws. En elke dag kunt u deze podcast ook horen in iets andere vorm, waarin het hete dagelijkse nieuws wordt besproken met de verslaggevers van dienst en de commentatoren van dienst. Maar in deze podcast zitten we altijd in de kamer van Pieter Klok. Ik, Pieter en Shaila Sietelsingen hebben Raoul Dupré meestal aan de telefoon, of wie er verder een nuttige bijdrage kan leveren. Maar vandaag, eigenlijk gisteren, kregen we ineens uit het niks een appje, Shaila, waar we best wel ontredderd van waren.
Ja, ongelooflijk. Ja, want gewoon een mededeling.
Ja, Pieter Klok, die toch eigenlijk onze gastheer is in deze podcast, blijkt hier toch als een soort facultatieve bezigheid te zien, waar die zomaar ook gewoon uit kan vliegen. En je zit nu, Pieter, in de trein naar Groningen.
Ja, klopt. Nee, ik ben uitgenodigd door een lezer, Onne Knol. We hadden natuurlijk een paar fouten gemaakt in de krant. We hebben een keer Groningen en Friesland verwisseld. En ik had volgens mij ook een keer in het commentaar een fout gemaakt over waar een aardbeving precies had plaatsgevonden. Dus die zei, hoog tijd dat je naar Groningen komt. Dan laat ik je de Graanrepubliek zien. Alle plekken die je gezien moet hebben. We gaan naar aardbevingsgebied. Dus ik krijg een hele excursie aangeboden, inclusief lunch.
En ook een soort lesje in nederigheid, denk ik.
Ja, ik denk wel dat ik boete moet doen en mijn excuses aan moet bieden. Ja.
Boete moet doen voor je randstedelijke arrogantie.
Ja, precies. Ja.
Hoe kan dat nou met zo'n kaartje, Pieter? Dat Groningen even. Want er was op een gegeven moment een kaartje dat Groningen en Friesland verwisseld waren.
Ja.
Per ongeluk, de namen.
Ja, dit is een redacteur die dat gewoon in een moment van onoplettendheid. Ja, het stomme is dat de fouten die het meest onwaarschijnlijk zijn, die worden vaak niet opgemerkt, omdat ze zo onwaarschijnlijk zijn. Dan denk ik van ja, daar hoeven we niet naar te kijken. We hoeven niet de namen van de provincies te controleren. Maar dat maakt voor de lezer des te onbegrijpelijker. Het is een ongelukje.
Ja, nou goed. Twitter heeft er een paar dagen enorm veel plezier om gehad. Dus dat is ook.
Het was
dat
ook heel geestig.
Dat gun je ze ook. Het was ook heel grappig. Maar goed, jij gaat dus de hele dag de provincie Groningen bezoeken en kijken wat daar zoal los is. En je zei, op vrijdag heb ik toch niet zoveel belangrijks te doen.
Vanavond ook nog de Van der Leeuw-lezing in Groningen. Dus daar ga ik ook elk jaar heen.
Oh, daar ga je ook elk jaar heen. En wat is dat voor een lezing?
Nou, er wordt een prominente gast uitgenodigd die dan het woord neemt. Vorig jaar Stefan Hermans. En Johan Frets is er ook vanavond. Die is dan co-referent, zoals dat heet. Dus die mag dan ook een verhaal houden. Het is altijd een hele leuke bijeenkomst.
Het is een hele leuke lezing. De Volkskrant is een soort mediapartner, of eigenlijk, want die doet al jaren mee met die lezing. Het is ongelooflijk leuk. Het is sowieso altijd heel leuk in Groningen. Het is zo'n leuke stad en iedereen is altijd blij als je er bent.
Het klinkt bijna randstedelijk arrogant hoe je dat zegt. Zo'n leuke stad, altijd leuk in Groningen. Iedereen
het is
altijd
geweldig.
Die schatten zijn allemaal blij als je komt.
Ze hebben daar een heel mooi forum, een prachtig gebouw waar tegenwoordig alles in zit.
Ik verwacht het niet, hè, zo ver
die
weg.
Die lezing is een mooie, is een prachtige kerk.
Ze kunnen ook heel goed lezingen organiseren. Wauw.
En lekker eten.
Ze kunnen ook koken, wat goed.
Nee, het is echt heel leuk. Van de Leeuw-lezing is echt.
Nou, wat heerlijk. En dan blijf je daar lekker slapen, Pieter.
Ja, op de Grote Markt.
Oh, wat heerlijk. Nou, het is gewoon vakantie. Raoul, in welke provincie ben jij?
In Brabant, Gijs.
In Brabant. Nou, wat zijn we heerlijk verspreid over het land dan vandaag. We coveren alles. Wij van de Volkskrant coveren alles. Van noord tot zuid bevinden we ons en maken we podcasts en af en toe ook een krant. Hey Pieter, ondertussen, want ik weet niet of we je de hele reis aan de lijn kunnen houden als het zo gaat zoals nu, heel graag. Maar je bent natuurlijk professor in de pensioenleer. En nu, vorige week heb je al ons een beetje proberen duidelijk te maken hoe dat nou zit met die pensioenen en alle problemen en waar dat debat precies over gaat. En nu was dat pensioendebat, wordt gevoerd. Hoe is de stand van zaken?
Nou ja, het blijft gewoon een heel ingewikkelde operatie, volgens mij, waar niemand precies weet wat ons te wachten staat. Maar het is al goedgekeurd door vakbonden en werknemers. Er is al heel lang over onderhandeld. Dus het is ook heel moeilijk om dan, denk ik, als Kamerlid nog te zeggen van, moeten we dit nu wel doen? Dus je ziet vooral een beetje, ook wel bang afwachten, denk ik. Van ja, we moeten het doen, maar we weten toch nog steeds niet precies wat ons te wachten staat. Pieter Omtzigt heeft zich natuurlijk opgeworpen als de grote tegenstander. Wie vindt het een roekeloze operatie, omdat we helemaal niet goed overzien.
De Telegraaf in zijn kielzog.
Ja, is die inmiddels ook om.
Bij de Telegraaf stond geloof ik, dit is een grote gok met geld en weet ik veel wat.
Ja, nou ja, ik heb gisteravond ons commentaar geschreven over deze kwestie. En ik neig er ook wel naar om het in ieder geval on hold te zetten. En goed na te denken of dit wel verstandig is. Want het is een hele ingewikkelde operatie. Nou, de overheid heeft zijn handen al vol aan allerlei andere uitvoeringskwesties. Het is duur, denk ik. Want iedereen krijgt straks een individueel pensioenpotje. Nou ja, om dat te organiseren en te bepalen hoeveel iedereen het precies moet krijgen. Om het vervolgens dan weer goed te beheren. Het kost allemaal heel veel geld, ben ik bang. Ja, en de vraag is, waarom is het precies nodig? Want we hebben een vrij goed functionerend pensioensysteem. Daar maken we wel veel ruzie over wie precies wat moet krijgen. Maar het functioneert. Iedereen is er redelijk tevreden mee, denk ik. Ja, er zijn toch veel grotere problemen die we op moeten lossen. Dus misschien moeten we dit even laten en kijken wat je binnen het bestaande systeem nog kunt veranderen. Tegelijkertijd blijft het, en je merkt bij iedereen, ja, we weten het eigenlijk niet zo goed wat dit allemaal betekent voor onszelf en voor de samenleving. En zeker nu, hè, met die beurskoersen die instorten en die rente die ineens weer hoog is. Eigenlijk een totaal tegengestelde situatie als we jarenlang hebben gehad. Ja, wordt het misschien nog ingewikkelder.
Maar het is een beetje de vraag of er niet een soort point of no return is bereikt. Van iedereen heeft nu dan maar schoorvoetend ingestemd met dit plan. En we gaan het dan maar zo doen. Of de Tweede Kamer dan nog het lef heeft om op de rem te trappen.
Ja, dat vind ik wel een beetje een Nederlandse ziekte. Ik heb zelf bij Rijkswaterstaat gewerkt al uit het begin van mijn carrière. En toen merkte ik dat ook, dat als een project eenmaal begonnen is, dan krijgt het een soort eigen logica en dynamiek. En dan gaat iedereen een beetje omheen staan van oh, dat project. En dat gaat gewoon door. En niemand durft het nog tegen te houden. Of de vraag te stellen van hallo, wat beoogt we hier ook alweer mee? Ja, dat zag je ook eerder natuurlijk bij de Betere Lijn was een beroemd voorbeeld. Laat het zich niet meer tegenhouden. En ik ben een beetje bang dat dat bij de pensioenen ook zo is.
Ja, en ook het project wat de expertise van Shaila en mij is. De Floriade in Almere. Ja, van die dingen. Op een gegeven moment is er een kogel door een kerk. En dan kan die niet meer terug.
Ja, en dan moet het. Ja.
En dan moet het.
Nou ja, en die pensioenen, wat bij de pensioenen meespeelt, is dat er al meer dan 10 jaar over wordt onderhandeld. En er is in 2019 al een pensioenakkoord gesloten in de polder. Er zijn in de Kamer talloze hoorzittingen geweest, technische overleggen, wetgevingsoverleggen. Dus zeg maar, die systematiek is uit en te na besproken.
Ja.
En toch, tot op de dag van vandaag, zie je dat bijvoorbeeld GroenLinks en Partij van de Arbeid toch nog steeds twijfels hebben. Zeggen, ja, we weten eigenlijk nog steeds niet genoeg. Maar als je na 10 jaar nog steeds niet genoeg weet, dan is het misschien wel te ingewikkeld om er een besluit over te kunnen nemen.
Plus dat de omstandigheden nu dus zo veranderen, dus dat het ook daadwerkelijk andere voorwaarden zijn waaronder het allemaal verandert.
Dat ook, maar het geeft ook aan, denk ik, dat sommige problemen of sommige vraagstukken zo groot zijn dat het een soort sprong in het duister is als je ermee doorgaat. Je kan ermee doorgaan, je kan er niet mee doorgaan en je weet eigenlijk niet wat het beste is. En we hebben heel veel van dat soort hele grote vraagstukken, ook altijd bij belastinghervormingen. Je trekt een eentouwtje en je weet niet wat er allemaal nog verder gaat gebeuren. En dat geldt voor dit pensioenakkoord ook. En er spelen hele grote belangen mee. Het gaat om 1500 miljard euro. Dat is een enorme pot geld.
Ja.
Dus die belangen zijn gigantisch. Ja.
Ja. Ja. Raoul, voel je de politieke spanning hierover in Den Haag? Is dit een gevaarlijk onderwerp?
Ja, ik zat van de week naar dat debat te kijken. En toen zag ik Pieter Omtzigt 1000 vragen stellen over de uitvoering en hoe dat nou allemaal moet. We kregen natuurlijk van de week ook op de valreep nog een brief van 40 economen en oud-politici, waaronder een heleboel CDA'ers. Oud-minister Elko Brinkman, Kees Veerman, Jos Werner, oud-fractievoorzitter in de Eerste Kamer. In het CDA zeg maar heeft het verzet wel vorm gekregen. En die stellen ook allemaal gewoon hele fundamentele vragen. Met eigenlijk vooral, weten we genoeg om het op dit moment te doen? En weten we wat de gevolgen zullen zijn? En toen dacht ik, het debat in de Tweede Kamer is overigens nu halverwege. Want nu hebben de Kamerfracties al hun vragen mogen stellen en volgende week gaat minister Schouten antwoorden. Nou, minister Schouten is daar over het algemeen heel goed in. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ze die coalitiepartijen, inclusief het CDA, en ook PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer nog wel bij elkaar houdt. Maar dat het in de Eerste Kamer nog wel eens heel spannend kan worden dit. Juist omdat het uitvoeringsvragen zijn. Met de belangrijkste vraag inderdaad, er moet 1500 miljard die nu in de fondsen zit, moet worden herverdeeld over hoeveel pensioenspaarders zijn er, maar over vele miljoenen individuele potjes. Daar komt enorm gedonder van natuurlijk. En zeker op het moment dat grote groepen zien dat daar opeens minder staat dan er stond.
Wat bedoel je daarmee? Dat er pensioen of dat er toekomstige pensioengerechtigden zijn die zullen zien dat hun reserve inderdaad minder groot is?
Iedereen kan nu gewoon opzoeken wat zijn pensioenvooruitzichten zijn. Hè? Iedereen heeft daar...
Moet je gewoon inloggen.
Kan dat in elk geval iedereen die voor zijn pensioen spaart, kan dat gewoon zien, ja. Moet je nou eens voorstellen wat een pandemonium het gaat worden als dat na de invoering van het nieuwe stelsel bij grote groepen mensen opeens aanmerkelijk minder is. En Carola Schouten heeft geprobeerd dat te sussen eerder al, door te zeggen, ja, niemand gaat er minder dan 5% op achteruit. Ik denk eerlijk gezegd dat 5% al een reden is voor een volksopstand als dat om heel veel mensen gaat. Dus de Eerste Kamer laat zich er altijd op voorstaan dat ze met juist op dit soort uitvoeringskwesties, uitvoeringsvragen, heel scherp zijn. Dat heeft de Eerste Kamer de afgelopen jaren ook al een aantal keren laten zien in dit soort situaties. Dus ik denk dat Schouten zich vooral daar zorgen over moet gaan maken. Hoe gaat het daar aflopen?
En uitvoering is een beetje een trauma geworden onder politici,
ja,
en
zeker
beleidsmakers.
Ja.
Nadat we zoveel problemen in de uitvoering hebben gehad.
Ja, dat komt dat Windows 98 niet meer werkt.
Ja. Ja, bijna elke grote overheidsinstantie heeft enorme uitvoeringsproblemen. Van de Belastingdienst tot UWV. Nou, er zijn hoorzittingen over geweest, parlementaire onderzoekscommissies. Dus er is ook een enorme focus nu op, oh god, maar die uitvoering die moet wel perfect gaan. En daar zal het dan waarschijnlijk inderdaad in de Eerste Kamer in elk geval niet van een leien dakje gaan.
Nee. En welke Eerste Kamer zal hierover gaan oordelen? Zal hierover gaan debatteren? Is dat nog deze Eerste Kamer of is dat de volgende Eerste Kamer?
Het kabinet gaat er alles aan doen om dat deze Eerste Kamer te laten zijn, denk ik. In elk geval is de kans natuurlijk gewoon heel erg groot dat de coalitie zelf nog minder zetels heeft dan nu. Na mei. Ja, en dan ben je afhankelijk van PvdA en GroenLinks, waarvan we ook nog maar moeten zien wat voor verkiezingsuitslag die gaan neerzetten. Dus het zou best wel eens kunnen zijn dat het kamp alleen maar slinkt. En de nieuwe partijen die zich aandienen en die in de Eerste Kamer groot willen gaan worden, zoals de Boer-Burgerbeweging en Ja 21 en zo, die zijn allemaal tegen. Maar ik denk dat als het na mei wordt, dat dit wordt behandeld, dan wordt de kans nog kleiner dat het doorgaat.
Het klinkt inderdaad, Pieter, als wel een hele wankele sprong. Een wankele sprong in het duister is een pleonasme, maar een hele wankele gok, dit hele project. Die er op een weer onhandige manier doorheen geduwd moet worden.
Nou, dat is ook een wezensvraag. Hè? Kun je zo'n besluit nemen als het gewoon veel te complex is? Of moet je dan toch zorgen dat je het versimpelt of duidelijker maakt? Dus de principiële vraag, moet je als Kamer ergens mee instemmen waar je eigenlijk de consequenties niet van kunt overzien? Die vind ik wel heel wezenlijk en zou goed zijn. Ja, ik vind eigenlijk dat het antwoord nee moet zijn. Want anders krijg je een technocratie. Ik kreeg ook al een paar van die pensioenexperts achter me aan, naar aanleiding van eerdere commentaren die me dan uitleggen dat ik er niks van begrepen heb. Terwijl ik denk, nee, ik ben het gewoon niet met je eens. Dat is vaak hoe technocraten redeneren. Die als jij zegt dat je het niet mee eens bent, dan ga ik het nog een keer uitleggen. En dat zie je hier ook een beetje. En volgens mij is dat gevaarlijk. Want ik denk dat het wel een besluit moet zijn wat breed gedragen is. Gezien alle ophef die ongetwijfeld nog gaat ontstaan. Als er dan ook al een wankel draagvlak is. Dan moet je het gewoon niet doen.
Maar het is bijna een filosofische vraag. Hè? Want Kamerleden en beleidsmakers moeten de hele tijd beslissen over vraagstukken waarvan ze eigenlijk de consequenties niet kunnen overzien. Hè? Of het nou gaat over jeugdzorg of gaat over iets nieuws bij de Belastingdienst of over wat dan ook.
Ja.
Je kan eigenlijk nooit de consequenties volledig overzien.
Nee, maar goed, om
de
dan te zeggen...
Vraagstukken worden steeds complexer.
Ja, maar om dan de filosofische kwestie aan te hangen, het filosofische standpunt aan te hangen dat de Tweede Kamer nooit meer ergens over mag beslissen.
Nee, dus je moet uiteindelijk een soort geïnformeerde gok nemen.
Je moet een geïnformeerde gok nemen. Maar deze is misschien wel te groot. En je kan je dus afvragen of het oude pensioenstelsel echt failliet is, of dat we daar eigenlijk ook nog ver best mee door kunnen rommelen. En dat vind jij eigenlijk, hè, Pieter?
Ja, dat vind ik. Nou ja, ik denk dat je beter vanuit een bestaand systeem kunt proberen wijziging door te voeren. Dan kun je het overzien. Een heel nieuw stelsel. Er duiken allemaal fenomenen op die je niet hebt voorzien. Dat is per definitie zo. En dus een stelselwijziging moet je heel voorzichtig mee zijn. En nou ja, je kunt het vaak ook alleen maar doen, dat heeft Raoul hier ook eerder uitgelegd. Als je heel veel smeergeld hebt. Dus als je een belastingstelsel hervormt, moet je eerst zorgen dat je miljarden smeergeld hebt. Zodat niemand echt dramatisch op achteruit gaat. Als dat smeergeld ontbreekt, ja, vrees ik dat het alleen maar tot enorme ongelukken gaat leiden. En dat we hebben nu negatief smeergeld omdat de beurskoers zo laag staan. Dus er is eigenlijk, er zijn minder middelen. Dus er is sowieso al schaarste. En dan een stelselwijziging erbij opgeteld. Ja, ik zie dat niet zo snel goed aflopen.
En we gaan natuurlijk een recessie tegemoet. Dus het gaat met die beurskoersen heus niet beter.
Nee. Nee, dat weet je nooit. Maar we kunnen er in ieder geval niet op rekenen.
Nee, we kunnen er niet op rekenen. Nou goed, de standpunten van de Volkskrant en de Telegraaf zijn duidelijk in deze. We zullen zien hoe het ver. Wanneer is deel 2 van dit debat, Raoul?
Donderdag gaat Schout antwoorden. En dan is er overigens ook nog een optie waar je rekening mee moet houden, is dat zij het slagveld overziet. En denkt, ja, als we gaan stemmen, dan wordt het spannend. Dus we wachten gewoon nog maar even met het echt daadwerkelijk in stemming te brengen. En misschien dat er ook nog wel, met name PvdA en GroenLinks, eisen nog allerlei concessies in ruil voor hun steun. Dat moet allemaal nog worden uitgewerkt en hard gemaakt. En ze zijn volgens nog niet tevreden. Dus het kan ook nog gewoon zijn dat uiteindelijk de uitkomst is, misschien is het moment niet rijp en u hoort binnenkort weer van ons. Zou mij eerlijk gezegd ook niet verbazen.
Dan wordt het van uitstel afstel, denk ik.
Ja, maar dan gaan ze de Eerste Kamer sowieso niet halen. Dan gaan ze
sowieso niet met die oude Eerste Kamer het redden. En dan voel je het grote afschiet al aankomen natuurlijk.
Ja, verkiezingsuitslag kan ook meevallen in de Eerste Kamer. Hè? Laten we alle opties openhouden.
Dit zijn toch wel de spannende Eerste Kamer, spannende Provinciale Statenverkiezingen ooit, Shaila.
Ah ja. Ja, ze zijn zeker spannend. Ja. Ook niet alleen vanwege de pensioenen, maar vooral vanwege de stikstof.
Ja, vanwege alles wat er van afhangt. Ja, ja.
Er heel veel van af.
Ja, laten we even dan, het woord stikstof is gevallen. Ja, we hebben het al zo lang niet over gehad. Ik bedoel, dat onderwerp iedereen vergeet, maar dat stikstof ook nog ertoe doet. Maar gisteren was er weer een stikstofdebat, Raoul.
Ja.
Schieten ze een beetje op met dat onderwerp? Komen we ooit nog ergens?
Ja, nee. Nee. Ik bedoel, dit debat hadden ze vorig jaar ook kunnen voeren. Sterker nog, ik had zeker dat het vorig jaar al een keer was gevoerd. En ook 2 jaar geleden en 3 jaar geleden al. Het oorspronkelijke stikstofvonnis van de Raad van State is ruim 3 jaar oud inmiddels. Hè? Ja, en we zijn nog steeds in het punt van, jongens, wat zullen we gaan doen? En ondertussen is er dus weer een uitspraak van de Raad van State overeengekomen, die ook het laatste geitenpaadje heeft afgesloten. Nou ja, de zogeheten bouwvrijstelling, waar deze week zoveel over ging. Het kabinet had bedacht, voor het bouwen van projecten, dat mag wel doorgaan. Want wij beloven dat we daadwerkelijk stikstofbeleid gaan voeren. En dan valt de stikstofuitstoot van de bouw valt daar tegen weg. Dus laat ons nou gewoon even doorgaan. Ja, en daarvan heeft de Raad van State ook gezegd, ja, nee, maar dat was nou precies wat we niet meer wilden. Niet meer op de pof, in gebakken lucht aan ons proberen te verkopen. Gewoon eerst laten zien dat je daadwerkelijk iets hebt gedaan. En dan krijg je vergunningen wel weer. Nou ja, dus dat zorgt voor paniek in de bouwwereld. Enorme druk op het kabinet ook vanuit Bouwend Nederland, de werkgeversorganisaties. De druk om wel te gaan doorpakken wordt steeds massiever. Het zou ook nog kunnen dat wat dat betreft wel gaat helpen, denk ik. Omdat het voor een partij als de VVD bijvoorbeeld toch wel ingewikkeld gaat worden om deze impasse nog lang te laten duren.
Ja, want er kunnen ook geen wegen worden aangelegd nu bijvoorbeeld.
Nee, nou dat is natuurlijk wel heel zorgelijk.
VVD een totempaal.
Ja.
Nou ja, en Hugo de Jonge, die is dan van het CDA, maar hoe zou die zich voelen met zijn
100.000 woningen?
Die 100.000 woningen per jaar.
Die moet met een helm op bouwplaatsen kunnen rondlopen. Dat is zijn raison d'être momenteel.
Eerste palen slaan, ja.
De eerste palen slaan, precies. Linten doorknippen. Dat is waarvoor hij nu op aarde is.
Maar als je mij nou zou vragen, hoe gaan ze nou dit op heel korte termijn daadwerkelijk oplossen, dan heb ik het gisteren in dat debat niet gehoord.
Nee, het is ook echt wonderlijk dat je ziet dat de coalitie, dus gewoon de vier partijen die het zouden moeten doen, dat daar die coalitieleden de hele tijd ook proberen om onder die afspraken uit te lopen. De ChristenUnie had eerst Staghouwer, die met die boerenzakdoek om debatten deed. Nou, die is afgevoerd. Nu hebben ze Piet Adema.
Ja.
En die doet eigenlijk precies hetzelfde. Die gaan dan in zaaltjes tegen boeren zeggen, nou ja, het is allemaal niet heel dogmatisch. Nou, zodra iemand begint te zeggen, het is allemaal niet heel dogmatisch over iets waar je het al 30 jaar over hebt.
Ja.
Nou ja, dan betekent dat je er gewoon nog 30 jaar aan wil vastplakken.
En die mensen willen gewoon helemaal niet tegen die boeren ingaan.
Nee, het CDA
dat snap ik ook.
Ook.
Dat lijkt me ook niet leuk, maar...
Het CDA ook, dat is nu ook, nou ja, dat ziet natuurlijk de buil hangen met de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Dus die zitten in die debatten ook heel vriendelijk. Nee, er mag niks verplicht en er mag niks opgelegd worden aan boeren. En er moet gesproken worden met boeren, alsof er niet al 10 jaar met boeren wordt gesproken. Dus er is ook een ongelofelijke onwil binnen de coalitie zelf.
Ja, ze willen gewoon maar niet de impopulaire beslissingen doordrukken.
Kijk, bij het pensioenakkoord is het nog... De coalitie wil dat op zich wel. Maar hier heb je het idee dat zelfs de coalitie het niet wil. Dus ik heb ook een stukje van dat debat zitten kijken waar Raoul het net over had. Er zitten ook nog steeds partijen die beginnen gewoon helemaal opnieuw weer van of er überhaupt wel een probleem is met stikstof.
Ja, precies.
Oké, nu zitten we echt in 2019.
Ja.
Maar goed, dus nee, daar zit...
Ze hebben er gewoon geen zin in, dat hele stikstofprobleem.
En Christiane van der Wal blijft met een soort blijmoedigheid, maar een soort van, ja, maar ik ben nu wel gewoon, probeer mijn beleid een beetje uit te voeren. Die wordt aan alle kanten ondermijnd. Krijgt ook vanuit haar eigen partij, vind ik, heel weinig steun.
Ja.
Tamelijk schandalig hoe Christiane van der Wal eigenlijk aan het bungelen is.
Ja?
Nou ja, ja.
Ja, omdat zij nog wel met een soort enige fermheid dat beleid wil doorvoeren.
Ja, ze is gewoon met een opdracht op pad gestuurd.
Waarvoor ze haar handtekening heeft gezet. Maar die hele VVD is eigenlijk alweer met de terugtrekkende beweging bezig.
Nou ja, de ondermijning vanuit de coalitie wordt op geen enkele wijze gestopt door de VVD.
Nee, ja, het is bijna komisch, hè, Raoul?
Ja.
Ik bedoel, hoe onmachtig een politiek bedrijf zich kan tonen in een kwestie.
Ja, het stikstofbeleid is wel echt, ja, hier gaan nog generaties politicologen op afstuderen op het thema bestuurlijke onmacht, denk ik. Ja, en je ziet het ook wel gisteren als je dan het speelveld overziet. Kijk, er is dus gewoon aan de ene kant heb je een deel van de Kamer dat het probleem gewoon ontkent. Er is geen stikstofprobleem. Ja, nee, dat stikstof heeft invloed op de natuur, maar daar krijg je heel veel brandnetels en bramen van en die zijn ook mooi. Dus niet zo zeuren. Dat is zeg maar Forum voor Democratie, PVV. Dan heb je Caroline van der Plas. Caroline van der Plas die daar heel erg probeert een soort redelijke middenpositie in te nemen. Maar toch gewoon net doet alsof het probleem heel makkelijk op te lossen is door even in Nederland de wetgeving te veranderen. Dat is eigenlijk steeds de stelling waar zij op terugkomt. Dat Nederland het helemaal aan zichzelf te danken heeft. En andere landen hebben helemaal geen stikstofproblemen. Dus waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
Nederland heeft gewoon de verkeerde normen gesteld, zegt zij.
Maar dan, ja, ik geloof dat ik hier laatst zei dat ik me afvroeg of zij het rapport Remkes wel had gelezen toen ze erop reageerde. En nu vroeg ik me gisteren af, heb je die uitspraak van de Raad van State deze week wel gelezen? Want die verwijst echt in elke alinea bijna naar de Europese habitatrichtlijnen. Het is gewoon, het zijn Europese afspraken waar Nederland... die zelf een handtekening onder heeft gezet, waaraan de Raad van State het kabinet nu houdt. Dit is geen kwestie van even een Nederlandse wet wijzigen en dan is het probleem opgelost.
Nee, dit zijn gewoon Europese regels. En Nederland loopt nu gewoon tegen het feit dat het een heel in oppervlakte klein en dichtbevolkt en volgebouwd landje is.
Met heel veel veeteelt.
Met heel veel veeteelt, precies.
Ja. Ja, zo is het precies. En inderdaad, overigens, en dat hoor je ook heel vaak, in de Europese habitatrichtlijnen staat helemaal niet het woord stikstof. Dat klopt, maar er staat wel dat je geen dingen mag... Dat al zodra natuurgebieden eenmaal achteruit gaan, en dat is aangetoond, dat je niets meer mag doen dat daaraan bijdraagt. Hè? Dat je dan maatregelen moet gaan nemen en dat je het niet erger mag maken. Want we hebben nou eenmaal beschermde natuurgebieden. En stikstof is een enorme verergende factor voor heel veel soorten flora en fauna. Dat is gewoon echt een onomstreden feit. Dus stikstof wordt daar niet met name genoemd. Maar het is in Nederland het grootste probleem voor de natuur.
Maar Raoul, toch best wel kwalijk dat er dus een heel populair Kamerlid is... met een best wel grote verkiezingsoverwinning in het vizier... die gewoon aantoonbare onzin staat te verkopen de hele tijd.
Ja, kijk, ja. Kijk, op een bepaalde manier onttrekt de Caroline van der Plas zich op een hele prettige manier, vind ik, aan de steeds radicalere toon van een deel van de oppositie, waar we het hier ook al vaak over hebben gehad. Met name vanuit PVV en Forum voor Democratie. Ze debatteert echt veel aangenamer en gewoon met respect voor de opponenten en met af en toe een grapje en met dat relativering. En het blijft gewoon allemaal
binnen het betamelijke.
Het blijft gewoon een aangenaam debat. Ja, zeker, zeker. Maar ja, nee, ondertussen draagt ze denk ik niet bij aan een oplossing.
Dus haar toon en haar omgangsvormen zijn nog binnen het redelijke. Wat anders is dan met Wilders en met Baudet. Maar eigenlijk is haar boodschap toch een puur populistische. Die namelijk niet per se met de werkelijkheid rekening houdt, maar wel met wat mensen heel graag willen horen.
En juist door het op zo'n redelijke toon te doen, trekt ze het binnen het normale. En als je luistert met een half oor, denk je, oh ja, eigenlijk zegt ze...
Zo'n kwaai is het niet.
Zegt ze best goede dingen. Ja. En dan ga je beter horen, denk je, nee, het is gewoon niet waar.
Het is gewoon onzin.
Maar door de toon en door, zeg maar, door een soort redelijkheid uit te stralen, denk je dat het hele redelijke standpunten zijn of hele redelijke argumenten.
Ja, ze is wel een fenomeen. Hebben jullie er eigenlijk enige kijk op, Raoul, hoe het gaat met het bouwen van de partij van die boerenburgerbeweging? Want die zullen toch allerlei Eerste Kamerleden en Statenleden moeten gaan leveren na die verkiezingen. Ik geloof dat zij daar wel mee in de weer was.
Ja, ze zijn heel zelfverzekerd dat ze in alle provincies lijsten gaan inleveren. Overal willen gaan meedoen. Die lijst hebben we nog niet gezien. Dat komt denk ik in december.
En weet jij of er dan in zaaltjes politieke opleidingscursussen worden gegeven? Of zijn ze heel druk mensen aan het scouten? Of heb je daar enig zicht op hoe dat gaat? Of gebeurt dat allemaal?
Ze zijn met die recrutering volgens mij nu bezig. En ik neem aan dat ze die mensen ook wel een beetje gaan opleiden. Er zijn ook, geloof ik, wel wat CDA is inmiddels overgelopen natuurlijk die kant op, hè. Dus misschien dat ze daar nogal wat mensen met ervaring hebben. Maar ze zijn er echt wel vastbesloten om... Dit moeten wel de verkiezingen van de boer-burgerbeweging worden.
Ik zou wel een goed verhaal willen lezen over die organisatie. Over wie dat dan doen en wie... Want dat kan zij natuurlijk allemaal niet in de eentje. Zij heeft het druk genoeg in de Kamer. Maar wie dat allemaal organiseert en wie dat... Nou, hoe die partij eigenlijk is gestructureerd.
Ja, dat is natuurlijk altijd het grote probleem bij snel exploderende partijen.
Ja, je moet het allemaal goed organiseren. Ja. En je bent een vereniging, dus je hebt ook leden.
Zeker.
En die moet je ook allemaal weer gaan behagen. En dan moet je bijeenkomsten voor organiseren. Dat is een heel gedoe.
Ze hebben volgende week een partijcongres. Dus daar zet ik me wel op om eens even te kijken.
Welke dag?
Hoeveel op zaterdag, geloof ik. Op welke... hoeveel mensen daarop afkomen en wie dat dan zijn. En of het doorzetten. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel de vraag. We hebben eerdere bewegingen gehad die in de peilingen enorm goed scoorden. En dan uiteindelijk toch weer wat inzakten. Als de rest van de partijen ook aan de campagne begon. Ik geloof dat jaar 21 ook vastbesloten is om een hele stevige campagne te gaan voeren. En die zitten min of meer in dezelfde vijver natuurlijk. Dus dat is ook nog wel interessant wie dat gaat winnen. Kijk, Forum voor Democratie is natuurlijk geïmplodeerd. Die hadden de meeste stemmen 4 jaar geleden. Het lijkt er niet op dat zij weer in die mate... Ik moet zelfs nog zien dat die in alle provincies weer gaan meedoen. Maar in elk geval zijn die... Ja, daar zijn toch wel veel kiezers weg inmiddels. En die mensen die zoeken dus iets nieuws.
Die moeten weer ergens heen.
Ja, dus daar zijn heel veel stemmen aan het zweven.
Nou, heel spannend hoe dat allemaal gaat. Ondertussen, Shaila, zijn er ook nog wat principiële kwesties, zou je kunnen zeggen, waar het kabinet zich mee bezig moet houden. De excuses voor het slavernijverleden, ook al een kwestie die al jaren en jaren...
150 jaar, om
al 150 jaar boven de markt hangt, maar al jaren, al ietsje korter, maar ook al heel lang, zou ik maar zeggen, heel soort prominent boven de markt hangt. Het gaat nu toch gebeuren, hè, geloof ik.
Het gaat nu eindelijk gebeuren. En het is, je kan zeggen, misschien een beetje laat. Hè. Allerlei gemeenten gingen het kabinet al voor. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. De Nederlandse Bank heeft vorig jaar of 2 jaar geleden was het volgens mij zelfs alweer een heel mooi onderzoek laten doen naar zijn eigen verleden. Klaas Knot heeft daar afgelopen juli en juli ook weer excuses voor aangeboden. Dus er zijn heel wat organisaties aan het kabinet voorgaan. Het kabinet heeft wel erg lang nagedacht. Ik denk dat er vooral ook een soort... beduchtheid was voor, maar als je excuses aanbiedt, wat zijn dan de gevolgen? Moeten we dan geld gaan geven en aan wie dan? Nou, er zou nu dan sprake zijn van een fonds waar 200 miljoen in komt en waar projecten, bewustwordingsprojecten of weet ik veel, uitgefinancierd zouden kunnen worden. En er komt een beetje geld van het Slavernijmuseum. Dus er is over nagedacht over hoe je dat dan vormgeeft. De Nederlandse Bank heeft ook zo'n fonds ingesteld. Je moet namelijk consequenties aan je excuses verbinden. Dus dat hebben ze op die manier gedaan.
Dat is de reden waarom ze nog niet al vrij snel, vrij ruiterlijk werden gemaakt, die excuses.
Nou ja, ze zijn er.
Omdat
ze
er consequenties aan verbonden zijn.
Omdat men bang, men bang was voor, wat voor consequenties moet je daar dan aan verbinden?
Moeten we misschien wel iets gaan betalen?
En wat dan en aan wie? Dus het is nu op deze manier opgelost. Een beetje de analogie van hoe de Nederlandse Bank het ook heeft gedaan. Maar goed, los van
Pieter.
Treingeluiden. Ja. Kijk, dat vind ik nou heel interessant.
Ja. Ik zie alleen maar hele mooie weilanden trouwens.
Oh, wat heerlijk. Met omgekeerde vlaggen erin, of niet?
Nee, dat is het gekke. Wel heel veel mooie koeien, maar ik heb nog geen enkele omgekeerde vlag. Dus de treinreiziger hoeft niet overtuigd te worden, zie je maar. Ze richt zich puur op de automobilisten.
Nee, blijkbaar. Maar goed, Shaila, ga jij door.
Nee, ik vind los van heeft het nou te lang geduurd of hebben ze er niet een beetje erg lang over nagedacht, vind ik het wel mooi dat het eindelijk gebeurt. Het is een erkenning van een gedeelde geschiedenis. Je maakt je geschiedenis compleet.
Ja.
Je erkent dat in delen van het Koninkrijk die nog steeds tot Nederland behoren, zoals Curaçao, Aruba, Sint Maarten, de Bes-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius, Saba. Dat zijn gebieden die horen gewoon bij Nederland of die horen bij het Koninkrijk. En het is een formele of een formalisering van het feit dat daar een andere geschiedenis is en dat die er ook bij hoort. Dus je maakt het compleet. En dat vind ik er wel mooi aan. En hoog tijd ook.
Zeker hoog tijd. En niet zo hoog tijd om niet te zeggen over de datum dat het eigenlijk gewoon te laat is. Ja.
Kijk, het had ook 100 jaar geleden gekund of nog langer geleden. Je kan ook zeggen, nou ja, Duitsland is iets sneller in treinen gekomen met zijn eigen verleden.
Ja, met zijn eigen misdaden.
Dus ja, nee, tuurlijk kun je daarover over klagen. Maar goed, het is er. En het is er eindelijk. En nou ja, nu even kijken of ze het ook goed doen en of ze het netjes doen. Of ze het goed afwikkelen allemaal. Maar ik ben er wel blij mee.
Oké. En is het nou zo dat het inderdaad zo lang geduurd heeft omdat aan excuses ook consequenties verbonden zitten in het politieke veld? Dus dat het, of is het ook gewoon een soort onwil geweest om te erkennen dat de VOC niet iets groots en majestueus is geweest, maar iets misdadigs?
We hadden natuurlijk, we hebben nog die beroemde uitspraak van Jan-Peter Balkenende, de vorige premier, van VOC-mentaliteit.
Ja, hij verlangde weer naar de VOC-mentaliteit.
Ja, nee, het is natuurlijk heel lang zo geweest dat een bepaalde blik op de Nederlandse geschiedenis, onze zeehelden, het dominante verhaal was en dat je daar trots op was. Ja. Of dat Nederland dat uitdroeg.
Geschiedenis wordt door de overwinnaars geschreven. Hè?
Zeker, en dat was in dit geval zeker zo. En dat is ook nog wel uitgedraagd door opeenvolgende kabinetten. En ook in de VVD is men er helemaal niet zo tevreden mee. Want er begon al meteen een Kamerlid. Ik heb zijn naam moeten opschrijven, want wie kent hem niet? Pim van Strien. Die wij kennen van dat hij een keer met zijn Italiaanse pakken in de bijlage vrouw van de Telegraaf zich heeft laten fotograferen en laten vertellen wat een mooie pakken hij draagt. Die. Die begon meteen al te twitteren van 200 miljoen en waar moet dat dan allemaal heen en moeten we dat wel doen en zijn we niet een beetje klaar met het verleden? Dus er is ook nog een soort van obligate VVD om te laten zien dat we niet zomaar op de rug gaan zitten met de pootje, op de rug gaan liggen met de pootjes omhoog. Maar het gaat natuurlijk gewoon gebeuren nu, eindelijk. Ja. Maar het is niet iets dat Rutte toen hij 10 jaar geleden of 12 jaar geleden inmiddels aantrad, dacht: dit is nou het eerste wat ik wil gaan doen. Nee. Hij heeft er wel naartoe geduwd moeten worden.
Zeker, zeker. En heeft hij ook wel tegenstrijdige uitspraken over gedaan in de loop der tijd.
Ja, absoluut. Ja. Maar er is heel veel veranderd, hè?
Ja, voor iemand die niet graag excuses maakt, doet hij het wel erg vaak de laatste tijd, Rutte, overigens. Want hij heeft inderdaad een soort intrinsieke overtuiging ook, geloof ik, toch echt wel, als historicus, dat je dingen in het licht van de tijd moet zien. Dat is altijd zijn ding, hè? Dus dat hij het ingewikkeld vindt om met de wetenschap van nu dan in een andere tijd iets te gaan zeggen over wat zijn verre voorgangers hebben gedaan.
Ja, was met Indonesië ook zo.
Met Indonesië ook zo, maar niettemin zijn daar voor Indonesië inmiddels diepe excuses aangeboden. De koning heeft excuses aangeboden voor het Nederlandse wegkijken tijdens de Holocaust in Nederland. Slavernij komt er nu aan. Dus er wordt wel wat weggepoetst zo van het lijstje.
Er wordt wel schoon schip gemaakt.
Ja, En het heeft even geduurd.
En overigens, ja, de angst voor financiële consequenties. Ik geloof eigenlijk niet dat bijvoorbeeld dat er heel veel holocaustslachtoffers of nabestaanden schadevergoeding zijn gaan eisen of zo, naar aanleiding van die excuses. Dus volgens mij valt dat ook wel mee, hoor. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar dat fonds klinkt wel een beetje als een soort aflaat. Zo van, hier 200 miljoen en dan hebben we dat ook weer gehad. Maar goed, misschien gaan ze er hele mooie dingen mee doen, hoor.
Ja, ik bedoel, je kan moeilijk tegen zo'n fonds zijn en zo'n fonds zal altijd voelen als een aflaat.
Ja, dus. En er komt ook een beetje geld van het Slavernijmuseum, weet je. Dus ze proberen wel iets te doen aan wie er goed mag doen. Dus nou ja, afwend, maar ja. Goed. Ja, wat me wel opviel was dat vanuit Suriname meteen de voorzitter van de commissie daar, die zich bezighoudt met het slavernijverleden, vond dat Rutte dat in Suriname moet komen doen.
Ja.
Toen dacht ik, hallo, zullen we eerst naar Curaçao gaan en naar Bonaire en naar Aruba en dan eens een keer naar Suriname. Dat lijkt me wel de gepaste volgorde. Dus ik hoop dat hij wel gewoon eerst aan de Antillen gaat.
Oké, de Antillen eerst. Ondertussen, jongens, is het treingeluid van Pieter. Ja, dat begint echt wel epische vormen aan te nemen.
Hij is er bijna.
Ben je overgestapt op een heel klein, oud, roestig stoomtreintje wat helemaal tot Groningen gaat, Pieter? Ik bedoel,
ze hebben daar zulke leuke treintjes ook.
Ja, ze hebben daar zulke leuke treintjes in Groningen. En zulke leuke stationnetjes.
Nee, ze blijken hier geweldig in de cities.
En nu is het helemaal muisstil geworden.
Het is een hele prettige stille trein. En het gaat ook lekker snel.
Oh ja, net kwam er hier, klonk echt een soort donderend geraas uit jouw hoek, Pieter. Maar misschien was het de lijn en was het niet de trein. Nee, jij kan er niks aan doen. Nee, we kunnen jou niet kwalijk nemen dat ze in Groningen niet gewoon moderne zendmasten hebben staan. Dat is, dat moet je misschien even aanhangig maken als je rondleiding krijgt in Groningen. Even kijken, ten slotte een andere soort morele kwestie. David Icke, de gestoorde complotdenker uit Engeland, wordt de toegang tot Nederland ontzegd. Ik geloof dan met het argument dat het openbare orde. Is dat het, Shaila, of is het gewoon van we willen die gast niet hier hebben, omdat hij allemaal lezingen komt houden?
Ja, het officiële argument is dat er angst
orde.
Is voor verstoring van de openbare orde. Precies. En dat hebben de daartoe bevoegde autoriteiten hebben dat zo geadviseerd. En op basis daarvan heeft het kabinet gezegd, nou dan moeten we maar niet binnenlaten, want dan gaat de openbare orde verstoord worden.
Ja.
Maar wat er echt achter ligt, ja, dat weet Raoul misschien meer. Misschien is het echt inderdaad angst voor verstoring van de openbare orde.
Ja. Dat zou kunnen, maar dan ik heb nog zelf niet het idee dat de openbare orde nu komend weekend gegarandeerd is in Amsterdam, eerlijk gezegd. Sterker nog, ik denk dat een heleboel mensen nu boos zijn, zou het niet?
Ja.
Maar los daarvan, wat volgens mij ook wel gewoon meespeelt, Yazilgus, de minister van Justitie, die ook de IND aanstuurt en hier dus achter zit, was eerder deze week al heel uitgesproken. En zij sprak er de verbazing over uit dat het niet tot meer ophef leidde dat hij zou komen. Die is hier heel uitgesproken in. En het past ook wel in het hele patroon waarin het bestuurlijke midden heeft besloten dat ze het niet meer allemaal zomaar willen laten gebeuren. Nou ja, dat hebben we natuurlijk, we hebben een aantal demonstraties gezien in de Tweede Kamer. Hè? Het weglopen van het kabinet, het schorsen van Baudet. Dus er is die sfeer van tot hier en niet verder, zie je hier volgens mij ook.
Grenzen trekken.
We willen het gewoon niet hebben, grenzen trekken, ja. Zonder te weten of je daar dan, wat dat precies betekent voor de openbare orde, of dat je daarmee daadwerkelijk ook mensen overtuigt. Ik denk dat ze die illusie niet hebben. Nou, ik vergeet nog te noemen dat er ook, het lijkt er toch op dat er ook ingegrepen gaat worden tegen ongehoord Nederland. Dus er is de wind is aan het draaien wat dat betreft. Ze hebben het heel lang allemaal, is het over het land heen gekomen. En er is nu een sterke wil, ook bij mensen als Yazilgus. Dus nee, we moeten gewoon laten zien dat er grenzen zijn. Ik denk dat het daaruit voortkomt.
Ja, met sommige dingen kan je je niet verenigen.
Ja.
En kan je niet altijd maar met het redelijke gesprek proberen alles in het reine te krijgen.
Ja, het is een vorm van normen stellen. En dan kan het tegenargument zijn, ja, maar je houdt zo'n man toch niet tegen, want dan gaan we filmpjes van hem bekijken.
Is ook zo.
En hij krijgt allemaal extra publiciteit, juist hierdoor. En dat is ook allemaal waar en allemaal tot je dienst. Maar ik denk dat het wel heel goed is dat je als overheid gewoon even laat zien van, nou ja, dit zijn onze grenzen.
Ja.
En als je er op een andere manier overheen komt, oké, prima, maar wij gaan het eigenlijk wel niet faciliteren.
Dit soort praat kunnen wij niet tolereren.
Ja.
Ja. Nou ja, interessant. En ook het soort interessant wat ons de komende jaren nog waarschijnlijk zal bezighouden. En waar je de hele tijd natuurlijk moet kijken, zoals je ook de hele tijd moet opkijken, waar ligt de grens en hoe moet je daar, tegenaan handelen. Nou goed, genoeg tot zover zou ik zeggen. Pieter, ben je er daadwerkelijk?
Bijna, 5 minuten.
Nou, we wensen je een hele fantastische dag in Groningen toe, maar dat is gegarandeerd eigenlijk, want wat een leuke provincie is dat en wat een leuke mensen wonen.
Het is prachtig weer.
Shaila, wij blijven lekker gewoon hier in het westen, veilig. En Raoul, ja, jij in Brabant, nou goed, jij bent het daar gewend, dus je kent het daar. Dus ik neem aan dat je het daar ook goed zal redden, ook met de stikstof, maar ook met alle ecstasy labs en weet ik veel wat daar allemaal gebeurt. Het is ongelooflijk wat dit land allemaal behelst. En tegen luisteraars zeg ik, ook luisteraars in Groningen, die zijn ons ook heel dierbaar, zeg ik, abonneer je op deze podcast via alle mogelijke manieren. Stuur ons een mailtje als je daar zin in hebt, podcasts@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes, maar vooral luister volgende week weer. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld. En samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.